Het gaat over eigenlijk de Umicore-problematiek of zorg over de gezondheidstoestand van de mensen in Hoboken, dus rond de city van Umicore. Dus er zal een redelijk grote studie toch gedaan worden naar de mogelijke impact van de industriële activiteiten daar van Umicore op de mensen er rond. En we hebben hier twee mensen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van de provincie Antwerpen te gast. Dat is Ellie den Hond en Vera Nelen. En u bent, wat is jullie functie binnen de organisatie daar?
Ik ben Ellie en ik ben projectcoördinator van de studie.
En ik ben directeur van het BIH en al heel lang houd ik me bezig met de halfjaarlijkse bloedonderzoeken in Hoboken.
Ja, dus ik verwonder me een klein beetje dat de provincie een bevoegdheid heeft over gezondheid eigenlijk. Hoe zit dat, hè? De complexe Belgische structuur? Dus wat is de bevoegdheid van de provincie? De hygiëne, dat is geen gezondheidszorg, dat is dan controle?
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne is een kenniscentrum op vlak van milieu en gezondheid. En dus wij doen vooral onderzoeken in opdracht van andere overheden, in dit geval de Vlaamse overheid. Hoe is het gesteld met de loodgehalte van de kleuters en lagere schoolkinderen in Hoboken. Ja. En dat is een onderzoek dat een beetje, denk ik, traditie al geworden is, want dat al door het BIH wordt uitgevoerd sinds eind jaren 70.
Ja, en wat wordt er dan precies gemeten? Dat is tweejaarlijks of zo?
Halfjaarlijks wordt lood in bloed gemeten bij kleuters en lagere schoolkinderen.
Ja, en dat wordt dus al lang opgevolgd. Maar nu gaan jullie dus iets extra doen.
Ja.
Wat precies het onderzoek bij een paar honderd jongeren dan...
Ja, dus we gaan nu niet alleen naar lood kijken, maar ook naar andere metalen, cadmium en arseen en roet, wat afkomstig is van verkeer. En we gaan ook de gezondheidseffecten die daaraan gekoppeld kunnen worden meten. En het loodonderzoek bij de kleuters gaat in een klein gebiedje door, van een straal van 500 meter ook ongeveer. Nu gaan we ons gebied groter maken, dus we gaan in een straal van ongeveer 3 kilometer kijken rond de site van Umicore.
Dus je gaat een stuk verder gaan meten. Bij wie meet je dan? Want dat is ook de doelgroep is anders.
Ja, dus we meten bij 14, 15-jarige jongeren. Waarom kiezen we voor jongeren? Wel, omdat dat eigenlijk ook een gevoelige doelgroep is. Die zitten in de puberteit en dat lichaam is volop in ontwikkeling. Dus we kunnen daar heel goed gaan kijken naar de effecten op de gezondheid van buitenaf. Bovendien kunnen we bij jongeren veel, veel gemakkelijker studies doen dan bij kinderen, omdat we niet beperkt zijn in de hoeveelheid bloed die we moeten nemen. Urinecollectie is ook gemakkelijker. Daarom kiezen we voor jongeren in de plaats van kinderen.
Die er al 5 jaar minimum wonen.
Ja.
Ja. En het is een... Je zit bij 3 kilometer, maar dat is ook niet willekeurig. Hè? Je werkt met zones.
Ja, we werken met zones van... Dus in de windafwaartse richting, dus in het district Hoboken, gaan we kijken naar een zone van 0 tot 1, van 1 tot 2 en van 2 tot 3 kilometer. In iedere zone willen we dan 50 deelnemers gaan recruteren. En op die manier kunnen we eigenlijk de afstandsgradiënt gaan bepalen. Kunnen we gaan kijken tot hoe ver gaat de vervuiling. Daarnaast gaan we in alle andere windrichtingen, dus in noord, zuid... Noord, west en oost hebben we ook nog een extra zone en ook daar gaan we 50 jongeren recruteren om een uitspraak te doen over de andere windrichting.
Ja, wil je er nog iets toevoegen? Of, nee, is dat gewoon ja te knikken? Dus oké. Okay. Goed. Wat gaat er allemaal... Ja, die 50, is dat... Dat is gewoon een rond getal of is dat gekozen? Waarschijnlijk een afweging tussen enerzijds kosten om dat te doen en anderzijds aantal stallen nodig om iets statistisch significant te kunnen concluderen?
Dat klopt. Dus we doen in Vlaanderen al meer dan 20 jaar dit humaan biomonitoringsonderzoek. En we hebben dus al veel gegevens en op basis daarvan doen we powerberekeningen, zoals dat noemt, krachtmetingen om te zien welke aantallen we nodig hebben om een statistisch significant, een statistisch relevant uitspraak te kunnen doen.
U zegt, we doen al 20 jaar het onderzoek, dan hebt u het dan over de routine stalen?
Algemeen Vlaanderen. Algemeen Vlaanderen. We gaan ook de groep in Vlaanderen als controlepopulatie gebruiken.
Okay.
Dus we gaan een vergelijkbare groep in, die ooit in Vlaanderen gerecruiteerd is, in de periode 2018, die gaan we als controlegroep nemen, omdat zij de achtergrondblootstelling in Vlaanderen vertegenwoordigen.
Dus er is dan door want het Provinciaal Instituut is Antwerps, maar er is dan door alle provincies een onderzoek gedaan geweest?
Nee, dat zijn onderzoeken die door Vlaanderen worden gevraagd. En het Provinciaal Instituut voor Hygiëne heeft eigenlijk heel wat ervaring in het meten in mensen. En daarom voeren wij in opdracht van Vlaanderen die onderzoeken. Wij trouwens niet alleen, dat is samen met alle Vlaamse universiteiten en met de VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, voeren wij dat onderzoek uit, inderdaad, in heel Vlaanderen.
En het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, dat is dan niet van de provincie Antwerpen?
Ja, toch wel.
En jullie voeren het voor heel Vlaanderen uit?
Ja, dus wij zijn een kenniscentrum op vlak van milieu en gezondheid en wij werken heel veel voor de gemeente, zowel voor die van onze eigen provincie als in het kader van een interprovinciaal kenniscentrum, ook voor de andere provincies en de gemeenten van de andere provincies, maar ook voor andere overheden zoals Vlaanderen of zoals OVAM of zoals VMM.
Ja. Ja.
En dit onderzoek is een opdracht van Vlaanderen. En ook het onderzoek dat al meer dan 20 jaar, ongeveer om de 5 jaar is gebeurd, is telkens een opdracht geweest van Vlaanderen, van de Agentschap Zorg en Gezondheid en of Departement Omgeving.
En dan zou er eigenlijk volgend jaar of zo opnieuw op Vlaams niveau dan, of op Frans Vlaanderen een update moeten komen van dat vorige onderzoek.
Ja, ja, ja.
En dat gaat dan in parallel lopen met het onderzoek dat nu gebeurt, specifiek voor de zone rond de site van Umicore
en
Hoboken.
Die offertevraag is inderdaad al uitgeschreven, ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Oké. Okay. En dus wat wordt er precies gemeten? Want we hadden het hier al over, we hebben in de mens een aantal, dat is niet alleen maar lood.
Nee, we gaan lood meten in bloed, maar we gaan ook cadmium in bloed meten en cadmium in de urine. En we gaan arseen meten in de urine. En we kunnen daarbij een onderscheid maken tussen het giftige arseen en het niet-giftige arseen. Dus dat is een redelijk nieuwe techniek die ons toelaat om iets te zeggen over de schadelijkheid van arseen.
Ik dacht eigenlijk dat arsenicum altijd giftig was, maar dat is niet zo.
Nee, er zitten ook vormen van arseen in vis. En die zijn niet toxisch.
Ah ja, okay,
maar daarvoor kunnen we dus, doordat we de verschillende vormen kunnen gaan meten, kunnen we daar ook voor gaan corrigeren.
Wat is de biohumane monitoring?
Humane biomonitoring. Dus meten in de mens, betekent dat eigenlijk.
Ja.
Ja.
We hebben heel wat geweten over wat voor gehalte zitten er in de lucht, zitten er in bodem, zitten er misschien in voedingsmiddel, maar wat komt daarvan in het menselijk lichaam terecht? Dat is natuurlijk het belangrijkste van al, om iets te kunnen zeggen over effecten. En dat is wat humane biomonitoring juist wil meten.
Ja,
dus meten in de mens.
We hebben hier ook Erik, die eigenlijk mij doorverwezen heeft naar dit onderzoek. Erik, je stuurt me je briefje door, maar ik denk dat je misschien wel beter de vraag zelf stelt. Dat zal het makkelijkst zijn.
Ja, de vraag is eigenlijk het volgende. Welke conclusies brengt dat onderzoek dat jullie doen met zich mee? Heeft dat ook gevolgen voor het beleid? En wie heeft zelf het voorbeeld gegeven van een situatie in Genk, in Limburg? Misschien daar woordje over?
Ja. Dus het is inderdaad een onderzoek wat wordt uitgevoerd op vraag van de overheid. Dus het is echt de bedoeling om daar verder beleid op gaan te bouwen. En wij kunnen bijvoorbeeld gaan kijken hoe groot is het probleem in Hoboken, hoe ver reikt het probleem door naar die afstand gaan te kijken. Maar wij gaan ook de link leggen met bronnen. We gaan kijken van, worden mensen nu vooral blootgesteld via de lucht? Worden ze vooral blootgesteld via de voeding? Via het contact met de bodem? En op die manier kan de overheid dan aangrijpingspunten benoemen om beleid gaan op af te stemmen. En inderdaad, we hebben al voorgaande studies in andere hotspotgebieden, zoals men dit noemt, in Genk-Zuid bijvoorbeeld, maar ook in Menen en in de Gentse kanaalzone hebben we al vergelijkbare studies gedaan.
En is daar ook gevolg aan gegeven door de plaatselijke of de overkoepelende overheid?
Ja, ik denk dat het altijd belangrijk is om de verschillende overheden erbij te betrekken, omdat zij ook verschillende bevoegdheden hebben. En bijvoorbeeld de Vlaamse overheid werkt veel rond preventief beleid en kan ons helpen met sensibiliseren, kan ons helpen ook met wetgeving, als er bepaalde normen verstrengd moeten worden of zo. Uh-huh. Maar de lokale overheden kunnen veel meer de plaatselijke maatregelen gaan nemen. Uh-huh. Bijvoorbeeld bufferzones gaan inrichten of de ruimtelijke ordening gaan herorganiseren of dergelijke.
Maar dat zijn dan dingen waarover jullie niet gaan adviseren. Dat is dan, jullie presenteren de resultaten en dan moeten de beleidsmakers of andere instanties daar het nodige dan maar voor doen.
Ja, inderdaad. Maar er wordt wel nu in dit project ook al een klankbordgroep opgericht. Dus dat is ook voorzien binnen het project dat we al een groep oprichten met lokale betrokkenen die ons helpen bij het onderzoek, die ons ook advies geven, bijvoorbeeld over de manier waarop we best de jongeren kunnen bereiken en dergelijke. Maar die mensen die in die klankbordgroep zitten, die kunnen dan ook nadien mee helpen nadenken over de maatregelen.
Dat zijn dan bewoners? Of?
Dat kunnen politici zijn, dat kunnen bewoners zijn, dat kunnen medisch geschoolde mensen mm-hmm. zijn. Dus echt iedereen die interesse heeft in ons onderzoek kan vanaf bij de start al meedenken en zal op het einde ook mee kunnen helpen om
dus de Universiteit van Antwerpen die dat mee coördineert, ja, dus dat stuk.
De faculteit sociologie, ja. Dus de mensen van het departement sociologie die begeleiden dat traject.
En ook de VITO is betrokken bij dit onderzoek, dat moeten we wel. Ja. Wij zijn niet als provincie Instituut voor Hygiëne alleen. Ja. We doen dat samen met de universiteit.
En wat doet de VITO dan precies?
Zij doen vooral de metingen en de
statistische analyse, geloof ik, was het? Ja.
Universiteit Hasselt doet de statistische analyse.
Klopt. Ja. Erik heeft nog een vraag, maar ik zal ze u laten stellen, Erik, dat is beter.
Wat gaan de betrokkenen... Testpersonen, laat ik het zo maar uitdrukken, misschien sorry voor de uitdrukking, maar toch. Wat moeten zij zelf doen of worden zij gecontacteerd? Hoe gaat het praktisch aflopen in uw onderzoek? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Dus binnen dit en een maand ongeveer gaan de uitnodigingsbrieven vertrekken. En dan worden alle jongeren die in het onderzoeksgebied wonen en die geboren zijn in 2008 of 2009, die worden dan uitgenodigd op hun thuisadres. Daarnaast gaan we ook heel wat uitleg geven, bijvoorbeeld in de middelbare scholen, in jeugdverenigingen, om de studie bekend te maken. En dus iedereen, dat gaat om ongeveer 1500 jongeren die in dat gebied wonen, krijgt een persoonlijke uitnodigingsbrief en kan zich dan aanmelden.
Het gaan er maar 200 zijn, die 200 denk ik, die kunnen deelnemen. Want ik herinner me, dus tijdens jullie presentatie had ik de indruk dat er al meer mensen, eerder de ouders dan vooral, zeiden van, ja, waarom wij niet? Dus je zult een aantal mensen ze moeten teleurstellen dan?
Dat hebben we tot nu toe nog niet vaak gehad, dat we echt hebben moeten kiezen. Maar indien dat zo is, dan gaan we kijken naar de best mogelijke verdeling op geografisch gebied, een goede verdeling tussen jongens en meisjes, tussen de verschillende leeftijden. Dus dan gaan wij zelf de selectie maken. Ja,
ik dacht dat jullie zeiden van, we gaan ook kijken naar de bronnen of zo, of de oorzaken. Dan gaan we proberen te zien, hoe ga je dat dan doen?
Voor een groot deel via vragenlijsten. Dus we kunnen heel wat gegevens die in het bloed gemeten worden koppelen aan gegevens die we bekomen via de vragenlijsten. Bijvoorbeeld of ze groenten uit eigen tuin eten, of ze eieren van eigen kippen eten, het poetsgedrag en dergelijke. Daar kunnen we al heel veel van leren. Maar daarnaast gaan we ook nog extra milieumetingen doen.
Ja, ja.
Dus er komen bijkomende meetposten in het gebied, die dus gezet worden door VITO. En we gaan ook nog aan de mensen vragen, bijvoorbeeld om stofstalen in hun huis te collecteren.
Ja, om ook te zien of daar neerslag is van zware metalen en zo. En, maar ik zie hier ook nog biologische effecten in het lichaam. Hoort. Dus men meet dus arsen, lood, cadmium en ik dacht ook roet was sprake van in
roet,
het bloed.
Ja.
Ja, maar dus dat is de meting van in het bloed. Maar dan zie ik hier ook staan biologische effecten in het lichaam. Schade aan het zenuwstelsel, immuunfunctie, wordt dat gemeten ook? Of,
ja, ook voor een deel in het bloed. Hè. Dus we gaan bijvoorbeeld de schildklierhormonen meten in het bloed. We gaan nog een aantal andere zaken meten in bloed en urine. Bijvoorbeeld nierfunctie. Maar een deel vragen we ook via vragenlijsten. Ja, dus er zijn bijvoorbeeld gestandardiseerde vragenlijsten om astma gaan te bevragen. Of om vroegtijdige puberteit gaan te bevragen. Dus we gebruiken verschillende technieken.
En voor een neuroloog psychologische effecten kunnen, doen we tests. Ja. Tests, aandachtstests bijvoorbeeld.
Ja. Oké. Okay. We moeten er al bijna uit, maar ik ga eerst nog voordat Erik nog een vraag laten stellen. Wat is de timing van dit onderzoek? Wanneer worden hoeveel keer worden er stalen genomen? Wanneer gebeurt het en wanneer worden dan de resultaten bekendgemaakt?
Dus we gaan binnen volgende maand de brieven versturen en dan starten we met het echte veldwerk, zoals we dat noemen. Dus met de echte onderzoeken in begin 2023. En die lopen gedurende een heel jaar, omdat we ook een beetje de seizoensvariatie willen meenemen. En dus iedere jongere, die 200 jongeren, die worden uitgenodigd. Iedere jongere komt één keer op onderzoek. Ja. En de resultaten worden dan verwacht in de loop van 2024.
Is dat het begin of het eind van het jaar?
Dat zal eerder de tweede helft zijn.
Oké, okay, dus zijn nog
najaar
eentje,
2024.
We zijn nog een eentje bezig. Nog een laatste vraag, we hebben nog in twee minuten.
Ik heb nog één vraag voor jullie. Wat als Umicore zijn beleid om een van de redenen, economisch of welke andere redenen maar genoeg zijn beleid wijzigt, heeft dat geen invloed op uw resultaten? Is dat geen parameter die je, laten zeggen, dan niet meer hebt eigenlijk? Of anders gezegd, haalt dat zo'n parameter uw onderzoeking erover op? Begrijpt u de vraag? Dus stel dat het economisch slecht gaat of zoiets, moet je gewoon een tijd lang afstellen, extreem bekeken, maar wat gebeurt er dan bij jullie onderzoek?
Het onderzoek overhoop, dat zou ik niet zeggen, maar natuurlijk gaat dat wel de tijdstrend beïnvloeden. Net zoals, we doen al heel wat jaren onderzoek, en al die onderzoeken die leiden telkens ook tot, hoe kunnen we zorgen dat die waarden bij de kinderen dalen, betekent dat er maatregelen moeten genomen worden. En die maatregelen hebben dan ook gevolgen. En zo'n soort van maatregel zou ook gevolgen hebben. En dat ga je dan ook kunnen meten. Natuurlijk, om dat te meten in dit onderzoek, moet het wel al snel gebeuren.
Ja, oké. Okay. We konden nog eventjes doorgaan zoals gewoonlijk, maar we moeten eruit. Dank u wel, Erik den Hond en Vera Nelen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Over de humane biomonitoring in Hoboken.